Vader. En de gedachte natuurlijk, als dat voor Jezus geldt, hoeveel te meer geldt dat ook voor jou en mij? Ik ben blij dat die prachtige schilderijen hier nog steeds staan. Ik kijk er graag naar tijdens het zingen. En vanochtend bleef mijn oog een langere tijd rust op dit schilderij. En niet alleen kleurt het heel erg leuk bij mijn PowerPoint, maar ik denk dat het ook heel mooi illustreert waar ik het vanochtend met jullie over wil hebben. Jullie zien hier gelijk een stemvakje en je denkt, gaan we het nou weer over verkiezingen hebben? Die hebben we toch net achter de rug. Maar toen ik de heer vroeg van, wat zou u nou belangrijk vinden dat de gemeente over hoort? Toen kwam ik toch uit bij het woord verkiezing. Nou ja, dat is een woord, daar kun je heel veel verschillende dingen bij denken. Ook vanuit theologisch oogpunt. En daarom heb ik als subtitel gekozen, wiens stem hoor jij? Met verkiezingen breng je je stem uit en wiens stem hoor jij? En daarbij wil ik de tekst uit Johannes 15, vers 13 tot en met 17 lezen. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn eigen leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekend heb gemaakt. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de vader vraagt in mijn naam, Hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Er wordt hier heel veel gesproken over liefhebben. En het woord in het Grieks dat hier gebruikt wordt, is agape. Is de liefde van broeders die om elkaar geven, die voor elkaar zorgen, die pal voor elkaar staan. Het is de liefde die niet te beroerd is om terecht te wijzen, om af en toe even boos te worden, maar het is ook de liefde die het welzijn van die ander nog belangrijker acht dan zijn eigen welzijn. Dat is de liefde waarvan Jezus zegt, zo heeft de Vader mij lief gehad, zo heb ik jullie lief gehad en met die liefde wil ik dat jullie elkaar lief hebben. Een liefde die verder gaat dan jouw eigen belang en die het belang van die ander voorop stelt. Zeg Jolinda, zo heb ik jou niet opgevoed, hè? Dat kan niet, hoor. En dan staat er, ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. Bestemd wil zeggen geordeneerd, hiertoe ingezet. Het gaat dus een beetje verder dan alleen maar van, oké, nou goed, die taak is voor jou en die taak is voor jou. Nee, het wil zeggen, ik draag het je op en ik geef je ook de bekwaamheid toe. Als het ware een koninklijk mandaat, een besluit. Jezus, die draait eigenlijk altijd alles om wat wij denken, hoe de wereld in elkaar steekt. Een voorbeeld. Niet gehoorzaamheid uit vrees, maar gehoorzaamheid uit liefde. Want wat zegt hij net in Johannes? Als je me lief hebt, dan bewaar je mijn geboden. Is het niet zo dat politici vandaag de dag zeggen, als jij mijn vriendje bent, dan krijg jij vrijstelling van de geboden. Maar bij Jezus is het net andersom. Hij zegt, als je mij echt lief hebt, dan bewaar je mijn geboden. Hij zegt niet, jij hebt mij uitgekozen, ik heb jou uitgekozen. Want ik kende jou al voordat jij bestond. We Welke politieke leider kan zeggen dat hij ons heeft uitgekozen voordat wij hem hebben uitgekozen? En niet een leider die neemt. Het is een leider die zichzelf weggeeft. Kijk eens naar dat plaatje. Deze herder die draagt een gewond schaap op zijn schouder. En soms was het gebruikelijk dat als een schaap de neiging had om steeds de kudde weg te gaan, en de herder hem al tig keer had teruggehaald, dat hij het schaap een gevoelig lesje gaf. En dan brak hij hem een pootje. En dan zeg je, wat een dierenmishandeling. Daar moeten we onmiddellijk de Partij voor de Dieren opzetten, vind je niet? Maar wat het schaap leerde was om vertrouwd te raken met de herder. En zolang het pootje nog moest genezen, droeg de herder het schaap op zijn schouders. En zo wist het schaap, nadat hij genezen was, niet beter of hij was veilig bij zijn herder. Dat is onze Jezus. Wie is Jezus precies? Ik kreeg op mijn werk die vraag van een Marokkaan. En hij worstelde met de islam. En hij worstelde met vragen die hij had gekregen van een jongen die was als christen opgevoed, zoon van een dominee, en die had besloten salafist te worden. En hij zat met zoveel vragen. En hij zegt, wie is Jezus? Jullie christenen zeggen dat hij de zoon van God is, maar dat betekent dat hij God is. Waar staat dat hij van zichzelf zegt, hallo, ik ben de zoon van God. Ik ben almachtig, ik ben alwetend. Waar staat dat in de Bijbel? Waar staat dat hij alles wist? Er staat toch veel eer dat er staat dat hij de dag nog het uur wist. Dat wist alleen de Vader in de hemel, dus hoe kan hij dan God zijn? Ik vond dat een hele goede vraag. Ik ben blij als mensen moeilijke vragen stellen. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik er een nachtje over moest slapen voordat ik hem goed antwoord gaf. En toen heb ik gezegd, jouw vraag zag ik helemaal niet aankomen. Want wat voor mij vanzelfsprekend is en waar ik mijn hele leven al in geloof, daar stelde jij een vraagteken bij. Maar dit is wat Gods woord zegt en dit is wat Jezus van zichzelf heeft gezegd. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Eer Abraham was, was ik. En Jezus liep niet te koop met wie hij was. Nee, hij vroeg het liever aan zijn discipelen, wie zeggen jullie dat ik ben? En hier komt zo'n mooi stukje. Johannes 7, vers 38 tot met 44. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, zei Jezus, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de Heilige Geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Velen dan uit de menigte die dit woord hoorden zeiden, hij is werkelijk de profeet. Anderen zeiden, hij is de Christus. En weer anderen zeiden, de Christus komt toch niet uit Galilea? Zegt de schrift niet dat Christus uit het geslacht van David en uit het dorp Bethlehem komt, waar David was? Zie je, er was altijd discussie in de tijd van Jezus, wie is hij? Is hij de Messias? Is hij God? Is hij alleen een profeet? Is hij alleen maar een rabbi? Zelfs de discipelen zelf kregen van Jezus de vraag, wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus zei, u bent de Christus, de Zoon van God. En toen zei ik tegen deze Marokkaanse jongen, toen Petrus dat zei en dat beleed, zei Jezus, zalig ben je, Simon Bar-Jona. Vlees en bloed hebben je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel. Nou goed, nu weet je zelf ook wat je zou kunnen antwoorden als je zo'n vraag krijgt op je werk of op straat of waar dan ook. Van Jezus wordt gezegd dat hij uit Bethlehem kwam. Dat wisten de meeste mensen niet, want als heel jong jongetje moest hij met zijn ouders vluchten naar Egypte. En hij groeide op in Nazareth, in Galilea. En de meeste mensen wisten dus niet dat hij eigenlijk uit de stam Juda kwam. Goed, kan het toch even niet laten. de verkiezingen. 15 maart. Er waren extreem veel mensen die zeiden, ik weet het nog niet. Ik denk dat ik beslis wanneer ik in het stemhokje sta. De opkomst was vrij hoog, beter dan het jaar dan de verkiezing daarvoor. Maar wie heeft ooit eerder een kieslijst op zijn deurmat zien vallen met 26 partijen? Ik vouwde een blad uit en ik vouwde het nog een keer uit en ik vouwde het nog een keer uit. Ik denk, we zijn hier met 17 miljoen mensen en we hebben 26 partijen waar je op kunt stemmen. Dat moet toch niet gekker worden? Oh, misschien moet ik ietsje meer in het lichaam staan. We hebben de tijd gehad van campagnes, van debatten en peilingen. En man, wat is er toch een hoop heen en weer gesproken en gesteggeld en geruzied en met modder gegooid. En nu zou je zeggen, nou hebben we wel een rustige tijd. Maar ja, wat volgt er nog? Dat wordt nog een hele grote uitdaging. Er zullen minimaal 4 partijen de handen ineen moeten slaan om dit land te gaan regeren. Misschien wel 5. Dat is lastig. 3 vond ik eigenlijk al best veel. Maar 4 of 5 partijen, hoe moeten die nou een politieke agenda samenvormen? Nou, dan moeten ze beëdigd worden. De vorige keer dat ministers werden beëdigd, moesten er een aantal weer vrij snel aftreden, omdat ze toch niet van onbesproken gedrag waren. Dus zelfs als onze ministers beëdigd zijn, dan is het nog niet gezegd dat we een operationele overheid hebben. Dan moeten ze nog met elkaar een regeerakkoord vormen. Duidelijk formuleren waar ze voor staan. Ik weet nog dat toen de ChristenUnie in de coalitie zat, toen hebben ze eerst 100 dagen door het land getrokken en geluisterd naar de burger en toen pas kwamen ze met hun plannen. Nou, dan ben je al bijna een half jaar verder. De vraag is natuurlijk bij dit alles, als die politici dan eindelijk hun plannen uitvouwen, en als ze dan eindelijk wetten uitvaardigen en beleid voeren, wat blijft daar van over bij de volgende verkiezingen en de verkiezingen daarna? Ik denk aan namen als Rita Verdonk, de ijzeren Rita, die zich afsplitst en een eigen partij begon. En het liep met een sisser af. Ik denk aan Ad Melkert, bekend van de Melkertbanen. Hij werd leider van de PvdA en de partij verloor gigantisch in de verkiezingen. Camille Eurlings, een van de meest veel belovende leden van het CDA. Maar hij droop af. En hij kwam niet zo gunstig in het nieuws later in zijn loopbaan. Jan-Peter Balkenende, dat was een doorzetter. Die heeft 3 keer opnieuw een kabinet gestart. Maar iedere keer kon hij zijn ambtstermijn niet uitzitten. Het is heel moeilijk om dit land te regeren. En de vraag is natuurlijk, wie van deze mensen, als je ze voor de geest haalt, droeg zodanig God zegen dat hij kan zeggen, ik mocht een vingerafdruk van God achterlaten op dit land. Ik kan 1 koning bedenken die zo'n diepe vingerafdruk heeft achtergelaten dat we tot de dag van vandaag nog steeds over hem hebben. En dat is koning David. Allereerst, hij was geroepen. In 1 Samuel lees je dat, daar staat van Samuel dat hij heel erg treurde om het mislukte koningschap van Saul. Samuel zag in Saul echt de man van belofte, de beloofde koning, en het ging niet door. En dan zegt God tegen hem, treur niet, ik heb een nieuw plan. Vul uw hoorn met olie, ga weg, ik zend u naar Isaïe de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. En de ene na de andere zoon werd aan Samuel voorgesteld. Natuurlijk eerst de oudste. En na de tweede zoon zegt God tegen de profeet, kijk niet naar de gestalte, want het gaat mij erom wat er in het hart van de jongen is. En toen alle 7 zonen waren voorgesteld en Samuel ervan overtuigd was dat geen van hen koning zou worden, vroeg hij de vader, hebt u nog andere zonen dan deze? Ja, we hebben nog David, die loopt tussen de schapen. Haal hem. En toen zei God, deze is het. Wat kwalificeerde David? Dat hij geroepen was. En wat nog meer? David werd gedurende zijn leven, maar vooral al in zijn jeugd, nog voordat hij tot koning werd uitgekozen, op de proef gesteld. We lezen namelijk in Psalm 17, vers 3, dat David van zichzelf zegt: u hebt mijn hart beproefd, het 's nachts doorzocht, u hebt mij getoetst, u vindt niets. Wat ik ook mogen denken, het komt mij niet uit de mond. Ik zal heel eerlijk zijn dat ik niet altijd zulke mooie dingen zeg als ik mijn kleine teentje stoot aan het nachtkastje. Als de computer vastloopt. Als ik achter een trekker zit op een provinciale weg waar je niet kunt inhalen. Maar dat zijn de momenten dat je beproefd wordt. Dat zijn de momenten die er van God toe doen. De verborgen momenten. Wanneer niemand anders je ziet. Ik schilder hier even een plaatje. En ik denk dat dit herkenbaar is voor de meesten van ons. Ik heb hierboven wetteloos en wetties. Je kunt alle regels overboord gooien. Of je kunt iedereen de les lezen met de regels. En hier staat people pleaser of zelfzuchtig. Je probeert het iedereen naar de zin te maken. Of je houdt met niemand anders rekening dan met jezelf. Dit zijn twee uitersten. En als je die kruist, dan krijg je dus vier vlakken. Iemand die wetteloos is en een people pleaser, die zal bijvoorbeeld steekpenningen geven. Die wil iedereen behagen, maar hij neemt het niet nauw met de regels. Iemand die een people pleaser is en juist heel erg wettisch is, die valt in de andere valkuil. Die probeert de regels om te buigen, zodat iedereen zich aan de regels kan houden. Bijvoorbeeld de verkeersregels zo afvlakken dat niemand meer een verkeersregel zou overtreden. Een andere uiterste is als je heel zelfzuchtig bent en je bent wetteloos. Dan ben je een tiran. Dan kun je doen en laten wat je wilt. En stel je voor dat je heel wettisch bent en zelfzuchtig. Dat begint een beetje te lijken op het verhaal van Saul. Die was heel wettisch. Hij riep een vaste uit. Zijn zoon Jonathan wist er niets van. Die nam een beetje honing. En Saul, het kon hem niet eens schelen dat zijn zoon Jonathan niet wist van het vasten. Hij zei: mijn zoon moet ter dood veroordeeld worden. En tegelijkertijd was het dezezelfde Saul. Hoewel hij alle dode bezweerders uit zijn land had verbannen, besloot hij zelf naar een dode bezweerder te gaan toen God niet meer tot hem sprak. Wat zie je hier is een situatie dat al deze vier kwadranten zijn ongewenste gedragingen. En het ideale middelpunt, daar zou je eigenlijk willen blijven, in balans. Je wilt niet doorschieten in wetticisme, je wilt niet doorschieten in wetteloosheid. Je wilt niet doorschieten in mensenbehagen, je wilt niet doorschieten in zelfzucht. Hoe blijf je nou in balans? Hoe voorkom je nou dat je in een van deze valkuilen trapt? Het kruis. Het kruis is het middelpunt in ons leven. Het kruis zet een kruis door jou. Door jouw ik. Door je zelfzucht. Het is zelfzucht dat mensen alleen maar aan zichzelf denken. Maar het is net zo goed zelfzucht als je altijd maar iedereen probeert te behagen. Omdat het een verkapte vorm is van angst voor afwijzing. Je bent zo bang om afgewezen te worden, je bent zo bang dat mensen niet positief over je denken, dat je ze probeert om je vinger te winden. Ook dat is ten diepste zelfzucht. We hebben aan het begin van deze boodschap gelezen in Johannes 15 over dat Jezus zegt: niet jij hebt mij uitgekozen, ik heb jou uitgekozen. En wat zegt Jezus daar vlak voorafgaand? Dan gebruikt hij de beeld van een wijnstok met ranken. En wat zegt hij daar? Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. In de King James staat er: and my father is the husband. Ik dacht dat dat echtgenoot was, maar in oud-Engels betekent dat de boer, de landheer. En het kan ook je echtgenoot zijn. Het is in ieder geval niet de wijngaardenier van het huis hiernaast, maar hij is de beheerder van dit huis. Hij woont hier. En daarom wordt dat woord gebruikt. En elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat ze meer vrucht draagt. Snoeit hij. Wat is het verschil? Je draagt geen vrucht, je wordt weggeknipt. Je draagt wel vrucht, je wordt weggeknipt. Dan ben je toch niet goed af, zou je zeggen. In beide gevallen ontkom je er niet aan of God zal zijn pijnlijke snoeischaar in je zetten. Onze buurvrouw heeft in haar tuin parasolbomen staan. Zo noemt zij ze tenminste. Ik weet niet wat voor soort bomen het zijn. Ik ben geen tuinman en ik ken niet de Latijnse namen van al die planten. Maar die bomen die moeten een dicht dak vormen. En die zijn met stokjes aan elkaar geweven. En die kun je niet zomaar ongestraft knippen. En dat is toch een keertje gebeurd bij haar bomen. En ineens groeiden ze een meter of drie naar boven. Iemand had de takken verkeerd geknipt. En toen moest er een tuinman komen. Die wist precies hoe de takken geknipt moesten worden. En sindsdien groeit alles de goede kant op. Jezus zegt, u bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Hier spreekt de koning der koningen. En hij zegt hier iets wat een medicijn is voor ons hart, wat ons kan reinigen van zelfzucht. Elke keer dat je jezelf eraan mag herinneren, ik kan helemaal niets doen als ik niet verbonden blijf met de edele wijnstok. Ik kan niets doen tenzij ik die sappen vanuit de grond van Vader kan opzuigen. Of zoals Jezus zelf zei, ik kan niets doen tenzij ik het de Vader zie doen. David was een man die dit begreep. David was een man die van zichzelf wist, ik heb niet de goede papieren om een koning te zijn. Hij wist dat hij tot koning gezalfd was, maar totdat hij koning werd, leek zijn leven één grote tragedie. Stel je voor dat hij bij het uitzendbureau was gekomen om te solliciteren op de baan koning. Wat voor cv had hij? Hij was een herdersjongen, dat was zijn werkervaring. Hij was stagiair aan het hof geweest. Nou, dat komt al een beetje in de buurt met een harp. Nee, dat is toch ook niet. Geen relevante werkervaring. Oh, dat laatste lijkt er iets meer op. Hij had een afgebroken militaire loopbaan. Hij was redelijk succesvol geweest in uitvallen bij de Filistijnen. Maar zijn schoonvader was jaloers op hem en hij was zijn baan kwijtgeraakt. En nu? Wat was zijn burgerlijke status? Hij was een vluchteling. Hij was gescheiden, want de vrouw die aan hem gegeven was, werd aan een ander gegeven. Omdat hij weggestuurd was. En hij was werkeloos. En hier was hij met honderden mannen in de grotten van Adullam. En op andere plekken in de woestijn. En hij moest steeds van plaats vluchten. En dit was zijn leven. Hij had er alles aan gedaan om Gods stem te volgen en te doen wat God van hem vroeg. Kun je je voorstellen hoe afhankelijk David zich in deze situatie gevoeld moet hebben, dat hij zegt, ik kan helemaal niets meer. Al mijn mogelijkheden zijn afgesneden. Letterlijk afgesneden, zoals die rank. Alle vrucht die in zijn leven leek op te komen, werd abrupt afgeknipt. In plaats van een veelbelovende schoonzoon van de koning, was hij nu een vluchteling en had hij een slechte status. En er waren burgers van Israël die hem verraden, zodat Saul hem sneller kon oppakken. Wat moet dat pijn gedaan hebben? Voel je je ook wel eens zo? Dat je denkt, Heer, waar is de vrucht in mijn leven? Ik was zo goed op weg. En ineens gebeuren er allerlei dingen waar ik helemaal geen zeggenschap op heb. Een verstoorde relatie. Misschien ben je je baan kwijtgeraakt. Misschien zit je in de procedure voor een verblijfsvergunning. Misschien wacht je op een visum en wil je emigreren en het lukt maar niet. Misschien ben je al maanden bezig om je huis te verkopen. En alles zit tegen. Wees getroost door het voorbeeld van David. Je wordt niet afgeknipt van het leven. Je wordt gesnoeid, zodat je meer vrucht zult dragen. Wat kunnen we nog meer van David leren? Marijke en ik, wij hebben de laatste, 4 weken... langzaam door het leven van David heen gelezen. Steeds ook dingen opgeschreven die ons aanspraken. Wat mij heel erg aanspreekt in het leven van David is dat hij is een erfgenaam van belofte. Zou hij beseft hebben dat hij als nazaat van Juda, uit de stam Juda, een hele speciale belofte had? Die Juda kreeg bij monden van Jacob in Genesis. Daar zegt Jacob tegen zijn zonen op zijn sterfbed allerlei woorden van zegen. En tegen Juda zegt hij: Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. De scepter van Juda zal niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Koning Saul was een Benjaminiet en David was de eerste koning die dit woord tot vervulling liet gaan. Wat kunnen we nog meer van David leren? Laten we eens kijken naar zijn hart, zijn hartsgesteldheid. David die zoekt niet zichzelf, hij zoekt de Heere. In 1 Samuel 24 lezen we hoe koning Saul op jacht was naar David. En hij had hem zeker gedood als hij hem tegengekomen was. En nu hadden de mannen van David zich in uiterste nood, omdat ze geen uitweg zagen, zich verstopt in een grot, in een spelonk. En wat gebeurt er? Het meest onwaarschijnlijke gebeurt. Koning Saul zegt tegen zijn manschappen: jongens, ik moet even naar de toilet. En hij schiet die grot in. Precies die ene grot waar David en zijn mannen zitten. En die mannen die fluisteren naar David: dit is je kans, grijp hem. En David zegt: ik zal geenszins mijn hand uitstrekken naar de gezalfde van de Heer. En dan wanneer Saul weer naar buiten komt, komt David achter hem aan. En hij zegt: wat bent u gaan zoeken, vader? Een dode vloo? En Saul die weet niet hoe die het heeft. En hij zegt hier: jij bent rechtvaardiger dan ik, want jij bent goed voor mij geweest. Ik ben slecht voor jou geweest. Je hebt vandaag verteld dat je mij goed gedaan hebt, want de Heer had mij in jouw hand overgeleverd. Maar je hebt mij niet gedood. En wanneer iemand zijn vijand vindt, laat hij hem dan ongehinderd gaan. Mogen de Heer jou belonen voor het goede dat je mij vandaag gedaan hebt. En nu zie, ik weet dat jij zeker koning zult worden en dat het koninkrijk van Israël in jouw hand zal stand houden. Het blijft me verbazen als ik de geschiedenis van Saul en David lees, dat Saul zelf herhaaldelijk gezegd heeft: ik weet het zeker, God gaat jou, David, het koningschap geven. En tegelijkertijd kan Saul het niet verkroppen. En wederom volgt hij David en staat hem naar het leven. Hoe is het mogelijk dat wij mensen zo krom kunnen worden? Dat we aan de ene kant weten wat God wil en toch ons ertegen verzetten. Ik heb me die vraag afgevraagd. Hoe kon het zijn dat Saul zo ervan overtuigd was dat David rechtvaardiger was en dat hij die kroon verdiende en dat hij toch niet bereid was die kroon af te staan? Hoe kan dat? Nou ja, niet dat David altijd helemaal perfect was natuurlijk, dat weten we al lang. Wat kunnen we leren van Davids falen? Wat deed hij verkeerd? Hij laat de ark van het verbond ophalen met een wagen en op hoge snelheid naar Jeruzalem rijden. En dat gaat niet goed. En Uzza, die in dat huis gewoond had waar die ark werd opgehaald, die strekt zijn hand naar de ark uit omdat hij bijna van de wagen afstuitert. En God wordt toornig en hij straft Uzza en meteen valt deze dood neer. Want niemand mag de ark van het verbond zomaar aanraken. Het is een heilig voorwerp. Nou had David kunnen denken, wat vreselijk. Dit zal me niet nog eens overkomen. Ik zet die ark neer en hier blijft hij. Maar hij had zo'n verlangen dat God en de ark, die symbool stond voor de tegenwoordigheid van God, zou wonen in de hoofdstad van het land. Dat God zelf op de troon zou zitten van Israël. Dat verlangde David zo vurig dat hij besloot te onderzoeken, wat heb ik fout gedaan en wat kan ik hieruit leren? En toen ging hij de wet erop naslaan samen met de levieten en die zeiden, nou David, we zijn erachter hoor. Daar staat in de wet van Mozes dat dit heilige voorwerp niet op een wagen vervoerd wordt, maar met draagstokken op de schouders van levieten, op priesters. Als we dat doen, dan weet ik zeker, zei de levieten tegen David, als we dat doen, dan zal God het zegenen. En zo gebeurde het. En ze vervolgden de tocht met de ark op de schouders van de levieten. En dit keer stierf er niemand. En Gods zegen verhuisde met die ark naar de hoofdstad. David heeft nog een keer een hele grote zonde begaan. Hij ontbrandde in lust voor zijn buurvrouw, Bathsheba, die hij kon zien vanuit zijn slaapkamerraam. Ze nam een bad. En zij was getrouwd met Uria, een van de 37 helden van David. Militaire toppers. Mannen van naam. Mannen die David hebben geholpen om het land te bevrijden van zijn vijanden. En uitgerekend deze Uria werd bedrogen door zijn eigen koning en zijn vrouw werd zwanger van David. En David dacht, oh jee, dat is niet goed. Bathsheba is zwanger, Uria is in het strijdveld. Dat gaat aan het licht komen, dat Bathsheba niet zwanger is geworden van haar man, maar van iemand anders. Ik moet dit verdoezelen. En hij liet Uria halen en hij gaf hem een soort uitzonderlijk verlof. En hij zegt, joh, heb je een lekker wijntje? Ga gezellig naar huis, je hebt zo goed je best gedaan deze week. Je mag eventjes een weekje thuis blijven. En zo hoopte hij dat zijn daad verdoezeld zou worden. En dat Bathsheba zou denken dat ze van haar eigen man zwanger was geworden. Maar het lukte niet, want Uria weigerde naar huis te gaan. En hij zei, hoe zou ik lekker thuis gezellig bij mijn vrouw in bed liggen en zie alle manschappen van de koning wagen hun leven buiten in het veld. Nee, ik blijf wel buiten slapen. Toen dacht David, dit gaat niet goed. Ik moet iets anders bedenken. En hij besloot Uria in de voorste linies van het leger te laten sneuvelen door de handen van de Ammonieten. En zijn opperbevelhebber Joab, die wist er nog van ook. Zo triest. Het begon met één blik vanuit de slaapkamer en het eindigde met een geënsceneerde moord. Maar David had verschrikkelijk berouw. Hij erkende dat hij ongelooflijk fout zat. Hij beleed zijn zonde en hij aanvaardde de straf die God hem voorlegde. Het is één ding om je zonde te belijden. En het is het andere om te zeggen, Heer, wat de gevolgen ook zijn, ik neem de verantwoordelijkheid voor mijn keuzes. Ik ben 100% volledig verantwoordelijk. Ik ben de koning van dit land, ik heb een voorbeeldfunctie. Ik sta bekend als iemand die met God leeft en dit heb ik gedaan, ik aanvaard de consequenties. Nou ja, en het laatste is dat David de weerbare mannen van Israël en Juda liet tellen. We lezen het aantal 800.000 weerbare mannen in Israël en zo'n 650.000 van Juda, als ik het zo even goed onthouden heb. Maar in de wet van Mozes stond dat God dat niet wilde, dat de leiders van het volk, of het nou richters waren of koningen, wisten hoeveel weerbare mannen er waren. Het zou zijn alsof je in plaats van op God te vertrouwen en op zijn hemelse legerscharen, dat je zou gaan vertrouwen op je eigen spierballen. En dat was ook precies het motief waarom David die mannen liet tellen. Hij wilde wel eens weten hoe goed zijn kansen waren, naar de mens gesproken, als hij zijn leger vergeleek met dat van de buren. Was dat vertrouwen op de Heer? Nee, dat was gewoon dom menselijke beredenering. En God hield daar niet van. En daarom had hij het ook bij wet verboden. En God gaf David 3 keuzes. 3 straffen. En toen zei David, ik kan je kiezen, kiest u maar Heer, maar ik wil vallen in uw handen en niet in die van de heidenen. Want ik weet zeker dat u berouw zult tonen. En dat gebeurde ook. Na 3 dagen van zware pest, waarbij duizenden Israëlieten stierven, kreeg God berouw en hij stopte de verderfengel op een dorsvloer in de stad Jeruzalem, of net daarbuiten. En op die dorsvloer werd later de tent gezet met de ark van het verbond en nog later het huis van de Heer werd daar gebouwd. Een heel bijzondere plaats waar God berouw toont. Waar God zegt, het is genoeg geweest. En David, die was zo dankbaar dat hij brand en dankoffers bracht. Arauna, de boer van wie de dorsvloer was, zei, je mag alles hebben. Hier heb je de grond, hier heb je de runderen, hier heb je de wagens. Leef je uit. En David zei, nee, dat is geen offer. Ik wil een offer brengen dat mij alles gekost heeft. En hij berekende meer dan de volle prijs voor die dorsvloer. David wilde de pijn van het offer voelen. Het moest een offer zijn wat hem iets kostte. Zo zie je dat al die momenten dat David gefaald heeft, hij er iets uit geleerd heeft waardoor hij beter werd. Waardoor zijn karakter gevormd werd, waardoor zijn relatie met God zich verdiepte. We maken allemaal missers. Laten we daar niet geheimzinnig over zijn. We zijn allemaal mensen van vlees en bloed. Maar als jij fout hebt gemaakt, wat leer je ervan? En wat doe je om het in orde te maken? Je kunt spijt hebben, dan baal je van de consequenties. Of je kunt berouw hebben, dan verlang je ernaar om het in orde te brengen. Je doet er alles aan om de schade te herstellen. En dat is een groot verschil. Daarom zegt God dat hij zoekt naar een verbroken hart en een verbrijzelde geest, die zal hij niet verachten. Iemand die berouw toont, die zal genade vinden. Iemand die alleen maar spijt heeft, zoals koning Saul, die zich niet hield aan de opdracht van de Heer, die zal die genade niet vinden. Ja, oké, in de volksmond zeggen we sorry of het spijt me. Maar de Bijbel maakt een duidelijk onderscheid tussen spijt en berouw. En berouw gaat een laag verder. En bij berouw voel je de pijn van degene die jij onrecht hebt aangedaan. En verlang je ernaar het in orde te maken. Iets anders wat we van David kunnen leren. David heeft een verbond gesloten met de Heer. De Heer heeft een verbondsbelofte aan hem gegeven. Een geweldige belofte. Bij monden van Nathan de profeet zegt God hier, ik heb u van de schaapskooi vandaan gehaald, van achter het kleinvee, om een leider over mijn volk te zijn, over Israël. Ik was met u overal waar u heen ging en ik heb al uw vijanden voor uw ogen uitgeroeid. Ik heb een grote naam voor u gemaakt, zoals de naam van de grote die op aarde zijn. Nou, dat is zeker gebeurd, want wij hebben het nog steeds over David. Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vader ontslapen bent, zal ik uw nakomelingen na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan. En ik zal zijn koningschap bevestigen en die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Wat wil zeggen, als hij zich misdraagt, zal ik hem terechtwijzen met een stok als van mensen en met slagen als van mensenkinderen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken zoals ik die deed wijken van Saul, die ik voor uw ogen weggedaan heb. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Wauw, wat een belofte. Er zit ook gelijk een waarschuwing in voor koning Salomo. En hoe terecht bleek die waarschuwing ook te zijn. In Deuteronomium 17, dat lezen we even niet. Ik vat het kort samen. Daar staat, als jullie, zegt Mozes, besluiten om een koning aan te stellen, kies dan die man die God uitkiest. En laat het een man zijn die niet uit is op veel paarden, en die jullie weer terugbrengt naar Egypte waar jullie vandaan komen. En laat het niet een man zijn met te veel vrouwen. En laat het niet een man zijn die een obsessie heeft voor goud en zilver. Maar laat hij liever dit hele wetboek wat jullie hier hebben met de hand overschrijven en daar elke dag uit lezen als hij op zijn troon zit. En wat deed Salomo? Hij trouwde, zodra hij koning werd, met de dochter van Farao. En hij ging dus regelmatig bij zijn schoonfamilie op visite in Egypte. En vanuit Egypte importeerde hij duizenden paarden. En hij liet overal paardenstallen bouwen, zelfs tot in wat wij nu de Tempelberg noemen. Overal had hij paarden. Uiteindelijk had hij zoveel vrouwen. De Bijbel zegt dat als je de bijvrouwen en de vrouwen bij elkaar optelde, had hij een harem van 1000 vrouwen. En hij had zoveel zilver in zijn land verzameld, dat het zo gewoon was als ijzer. En goud werd zo gewoon als zilver. Met andere woorden, helemaal verkeerd. Hoe kwam dat, denk je? Zou hij misschien een puntje vergeten zijn? Het wetboek met de hand overschrijven en bestuderen. Had hij ergens een boekenplank aan zijn troon laten schroeven? Hij had wel 12 leeuwen uit ivoor gesneden, een enorme troon. Maar was er ook gewoon een boekenplankje waar hij de wet in had staan en daar elke dag eens even uit las van, goh, doe ik het nog wel goed? Het had hem voor zoveel ellende kunnen besparen. Arie, deze heb ik van jou geleerd. Gold, glory and girls. Ik vond hem zo mooi en die blijft altijd hangen. Dit is de valkuil voor iedereen. Met name voor de mannen natuurlijk. Gold, glory and girls, daar moeten we voor oppassen. Dat zegt Gods woord. En dat zegt dit verhaal van Salomo zeer zeker ook. Je ziet, ik heb hier een koorddanser op een foto gezet. Dit is de balans die we in ons leven nodig hebben. Die balans die ik net ook liet zien met dat kruis en die wetteloosheid en wetticisme. Wat heb je nodig is dat je dagelijks gevoed wordt met het woord van God. En dat is dat je dagelijks afstemt op de Heer. Heer, wat staat vandaag op uw agenda? Wat wilt u dat ik vandaag bid? Wat is uw verlangen voor mij vandaag? Dat is het onderscheid tussen David en zijn zoon Salomo. En David kwam niet in een gespreid bedje en Salomo wel. Salomo kreeg het allemaal zo aangereikt. Wat ontzettend jammer dat hij het niet heeft kunnen vasthouden. Ik geloof dat de regels van Gods woord zijn niet een verstikkend wetboek, maar zijn leefregels ten leven. En ze helpen ons om de zegen die God ons zo graag gunt, ook levend te houden in ons leven. Nou ja, leuk allemaal. Koning Salomo, koning David, koning Saul. Ik ben geen koning, ik ben een burger. Dus wat heb ik daar allemaal aan? Nou, wij kunnen bidden voor onze koningen en hooggeplaatsten. Ik roep er dan voor alles toe op, zegt 1 Timotheüs 2... dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en alle die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Met andere woorden, als wij de overheid zegenen, dan mogen we God erop vertrouwen dat de overheid ons zegent. Omdat Gods overheid staat boven de Nederlandse overheid. Amen. Deze week heb ik me verdiept in de christelijke roots van dit land. Hoe komt het dat wij in dit land onszelf officieel christelijk noemen? Hoe komt het dat ons koningshuis Nederlands hervormd is? Waar komt het vandaan? En wat is er nog van over? Willem van Oranje was een stadhouder. Hij was een edelman. Zijn ouders waren Luthers en ze kwamen uit Duitsland. En hij groeide op in Brussel, kreeg een edele opleiding, een katholieke opleiding. Dit was de wil van de keizer, keizer Hendrik. En op een gegeven moment zal deze jonge man zich afgevraagd hebben, wie heeft er nou gelijk, de katholieken of de protestanten? Of de joden? De hugenoten, de calvinisten? Er waren allerlei godsdienstige stromingen gaande in zijn levensdagen. En ineens was daar koning Philips uit Spanje. En die had besloten, het is genoeg geweest met die calvinisten en met die hugenoten. en met al die andere valse religies. De katholieke kerk moet weer zijn gezag laten gelden. We gaan de inquisitie doorvoeren en ook in de lage landen van Nederland. En dat kwam Willem van Oranje ter oren. En hij is met grote spoed vertrokken naar ons land. En ze hebben een leger opgezet. En ze hebben de euvele moed gehad om tegen de grote militaire overmacht van de Spanjaarden in opstand te komen. En dat was in 1568. Uiteindelijk heeft hij niet zo lang geleefd. In 1584 werd hij vermoord door Balthasar. Maar zijn zoon Maurits, die nam het stokje over en die was pas 18 toen hij plan vatte om de stad Breda te heroveren op de Spanjaarden. En het verhaal doet dat vanuit de Leur is een turfschip vaart onder leiding van Adriaan van Bergen, de schipper, als een soort paard van Troje naar het Spaanse fort in Breda gevaren, over de turf vaart, om supplies te brengen, voorraden. Want de Spanjaarden hadden het moeilijk. Door logistieke problemen, militaire tegenvallers, zaten ze in het nauw. En ze hadden voorraden nodig. En hier was een regiment van soldaten en die had zich verstopt tussen de turf in dit schip. En het was de bedoeling dat Maurits, prins Maurits, ook mee zou gaan. En hij was 18 en had zich verslapen. Verdacht. Anders zou hij ook op dat schip gezeten hebben. En als een paard van Troje zijn ze de stad binnengesmokkeld en hebben ze van binnenuit de stad geopend, zodat de andere troepen makkelijk de stad konden innemen en de Spanjaarden zijn verjaagd. Dat is toch een interessante geschiedenis, hè? Nou weet je waar het Adriaan van Bergenplein vandaan komt en waarom gemeente De Hoeksteen in het turfschip samenkomt. Dat heeft alles hiermee te maken. Dit was een geestelijke strijd. En je kan zeggen, nou, die Willem van Oranje had 4 vrouwen. En nam het misschien niet helemaal zo nauw met God. Nou ja, we hebben de laatste tijd vaak de vergelijking gehoord tussen Trump en Cores. Was Willem van Oranje niet een instrument in de handen van God om ervoor te zorgen dat de protestantse opwekkingsbeweging in Nederland niet de kop werd ingedrukt? Zodat we nu nog steeds kunnen genieten van de vrijheid, dat we in dit land kunnen samenkomen. Als je naar het volkslied kijkt, en ik heb hier uitgetypt coupletten 6 tot en met 8. En couplet 6 kennen de meesten die een kerkelijke achtergrond hebben heel goed. Dan valt mij iets op. Laten we het samen lezen. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God mijn Heer. Op u zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer. En de liedschrijver die schrijft het alsof Willem van Oranje hier aan het woord is. Alsof hij de psalmist van deze psalm is. Hij heeft het niet zelf geschreven, Willem van Oranje. Maar zijn levensverhaal wordt vertolkt in de ik-vorm. Alsof Willem het vertelt. Verlaat mij nimmermeer, dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar te aller stond. De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwond. Van al die mij bezwaren en mijn vervolgers zijn, mijn God wil toch bewaren den trouwen dienaar dein. Dat zij mij niet verrassen in haar een boze moed, hun handen niet en wassen in mijn onschuldig bloed. Het is toch net alsof ik David hoor spreken hier. Ze staan maar naar het leven, ik ben toch onschuldig, Heer. Als David moest te vluchten voor Saul den tiran, zo heb ik moeten zuchten als menig edelman. Maar God heeft hem verheven, David, verlost uit al der nood, een koninkrijk gegeven in Israël zeer groot. Dit zit in het DNA van ons koningshuis en in het DNA van onze identiteit als Nederlander. De voetballers die het eerste couplet zingen zullen dat niet beseffen. Maar waarom heb ik deze wortels even uitgegraven? Omdat ik jullie ertoe wil oproepen om juist nu de belangrijkste moment plaatsvindt. We hebben de campagnes gehad en de debatten. We hebben de verkiezingsdag gehad en de uitslag. Maar nu vindt de formatie plaats. Nu zal blijken welke partijen uiteindelijk het voor het zeggen gaan krijgen. Juist nu heeft onze overheid ons gebed nodig. Ook ons koningshuis heeft ons gebed nodig. Laten we bidden dat koning Alexander en zijn vrouw Maxima geënt blijven op deze geestelijke stam en niet op andere. Laten we bidden voor onze regering. Dat er Davids opstaan aan het hof met een harp om de slechte stemming en gemoed van onze regeringsleiders om te draaien. Laten we de Heere bidden dat hij weer centraal gesteld wordt als de enige ware koning, zoals David God centraal stelde. Laten we bidden dat de tirannen verdreven worden. Of het nu de buitenlandse tirannen zijn die via politieke partijen hier invloed proberen uit te oefenen. Of het de tirannen zijn die proberen de uitslag van onze verkiezingen te beïnvloeden, zoals sommigen zeggen. Of het de tirannen zijn die ons vanaf een afstand bedreigen. Omwille van hun godsdienst, omwille van hun politieke ambities. Laten we bidden dat wij de moed zullen hebben om op te staan. Om weerstand te bieden en te zeggen, ik ga geen volkstelling houden. Ik denk dat Willem van Oranje ook niet zijn troepen heeft geteld, maar gewoon gezegd heeft, ik weet al lang dat die Spanjaarden veel talrijker zijn dan ik. Maar als God zegt dat ik dit moet doen, dan ga ik het doen. En zo heeft David ook de strijd overwonnen. En David was een inspiratie voor ons koningshuis. Mag zo ook David een inspiratie zijn voor jou en mij. Dat ook al zijn er meerderheden in dit land die dingen doen waar wij bang van worden. Dat wij zeggen, maar wij komen in opstand. En wij staan waarvoor we staan. Wij staan op het woord van God. Laten we bidden dat de juiste coalitie aan de macht komt. Zullen we bidden. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat u alle tijden in uw hand hebt. Dat uw woord zegt dat u machthebbers aanstelt en dat u machthebbers ontzet. Dat u de aantal dagen van ons leven hebt bepaald van tevoren. Dank u wel, Heer, dat u een politieke agenda hebt met uw kinderen. Een koninkrijk dat haak staat op deze wereld. Een koning, Yeshua HaMashiach, die alles op zijn kop zet. Een dienaar die de voeten wilde wassen in plaats van een tiran die met zijn scepter wilde zwaaien. Een koning die zijn onderdanen zegent en tuchtigt en terechtwijst en zijn leven aan hen gegeven heeft. Heer, ik bid dat wij mogen getuigen van dit koninkrijk aan de mensen om ons heen. Dat we ons niet laten leiden door de politiek van aardse beslissingen vanuit Den Haag of Brussel of zelfs Washington. Maar Heere, dat wij ons laten leiden door de stem van de Allerhoogste Heer vanuit de troonzaal waar de beslissingen genomen worden. Vader, we bidden uw zegen over de informateur, opdat de juiste coalitie gevormd mag worden naar uw wil. We bidden, Heere, om Davids aan het hof en Esthers en Daniels. En we bidden u, Heer, dat wij als kerk op een goede manier invloed op onze overheid mogen uitoefenen. Dat er naar ons geluisterd zal worden. Dat onze woorden zwaar mogen wegen. Help ons niet verwikkeld te raken in schandalen, maar integer en zuiver te blijven voor uw aangezicht. Om te zijn als een David. Als je nog een gebed op je hart hebt om uit te spreken, voel je vrij.